Gemeente, vanmorgen hebben we elkaar, met elkaar nog gebeden voor zuster van der Doel. Uit de Goede Reize is inmiddels vanmiddag overleden. De begrafenis zal plaatsvinden aanstaande vrijdag. De rouwdienst zal zijn in de Lucaskapel. En donderdagavond is er van 19:30 tot 21:00 gelegenheid om de familie te condoleren met het verlies. En die condoliantie zal plaatsvinden in de Goede Reize. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij wijken met onze eerste psalm af van wat er op het bord staat. En wij zingen nu psalm 39, het derde en het vijfde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? 3 en 5 van 39. Gemeente, wij openen Gods woord bij Matteüs 6. En we lezen uit dat hoofdstuk het gedeelte dat begint bij vers 19. Matteüs 6, vers 19 en dan tot het eind van dit hoofdstuk. Na de schriftlezing zingen we Psalm 84, het zesde vers, want God de Heer zo goed, zo mild. 84, het zesde vers. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven door graven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet door graven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaas van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde, gaat gij hen niet veel, zeer veel te boven. Wie toch van u kan met bezorgde zijn, een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen, ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien uw God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft, maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Er is nog één vraag en antwoord in zondag 10 overgebleven, waar we onze aandacht nog niet aan hebben gegeven. En waar wij toch ook op een rijke wijze bepaalde aspecten van het woord van God in samengevat vinden. Wij luisteren vanavond naar het onderwijs van onze catechismus in vraag en antwoord 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, dat voorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Wij willen samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, als we vanavond samenkomen in uw huis, rondom uw woord voor de tweede maal op deze dag, dan mogen we uw naam allereerst wel aanroepen met dankzegging voor het feit dat u ons nu ook weer de gelegenheid geeft om naar uw goddelijk woord te komen luisteren en om opnieuw onze gedachten te richten op dat leerstuk wat wij met de kerk van alle eeuwen belijden, namelijk dat gij de God der voorzienigheid zijt, dat gij met uw alomtegenwoordige en almachtige kracht alle dingen regeert, bestuurt en onderhoudt, en dat op deze wijze ook uw goddelijkheid openbaar komt, zoals we belijden te geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. Heren, wij danken u voor het feit dat wij deze dingen uit uw woord weten en dat we ze ook op grond van uw woord aan elkaar mogen doorgeven en dat het u behaagt om via de prediking van het evangelie ons ook deze waarheid voor de aandacht te brengen, opdat het ons tot vertroosting en tot onderwijzing zou mogen dienen, opdat het ons ook tot waarschuwing zou mogen zijn. Heere, zegen daartoe de prediking ook van vanavond. En gebruik dat woord van u om zondaren te bekeren, om harten op u de Heere te richten. Zij dat dat voor het eerst dan gebeurt, het zij dat dat bij vernieuwing mag geschieden. En opdat mensen het zullen leren om waarlijk te geloven in u, de grote God, Schepper, maar ook onderhouder van al het geschapene. Heren, het gaat vanavond over de vrucht die dat alles meebrengt. Als we dat werkelijk geloven, wat baat het ons dan? Welk nut werpt dat dan af? En als wij aan de hand van onze catechismus bij die verschillende aspecten van de vrucht, van de zalige vrucht, stilstaan, Heren, onderwijst u ons dan zelf in deze dingen door uw Heilige Geest. Hoe nodig is dat, Heren? Want het leven is een damp en de dood wendt ieder uur. En wat we gezongen hebben, dat mogen we leven in ons aller hart ontdekken, o Heer, mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld, ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Heren, er is een uit de kring der gemeente die er jarenlang bij heeft gehoord. Ook al was ze in de laatste fase van haar leven niet meer met ons in uw huis, dat kon ook niet meer. Maar jarenlang heeft zij wel onder ons verkeerd en heeft zij onder ons in en uit gegaan en haar plaats in de kerk ingenomen. Een uit de kring van de gemeente is er niet meer. Heren, aan haar toch eigenlijk heel moeilijke leven, zeker in de laatste jaren van haar bestaan, is een eind gekomen. Overigens, heren, in het verleden, in het verre verleden, heeft ze ook ernstige en moeilijke dingen meegemaakt. Haar leven is niet over rozen gegaan. En al heeft ze dan een hoge leeftijd mogen bereiken, de leeftijd van de zeer sterken ook nog ver mocht overschrijden, omdat ze 92 jaar mocht worden, toch is ook aan haar weer bewaarheid, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers zullen omgaan in de straten. En dat zal dan deze week ook weer zo zijn, heren, als zij weggebracht moet worden naar haar laatste rustplaats. Wij willen uw naam aanroepen in gebed, heren, nu wij geconfronteerd worden met de onverbiddelijke dood. En wij willen u bijzonder ook voor de nabestaanden bidden, de kinderen, de kleinkinderen en alle die tot de kring van haar familie behoren. En daar zijn ook heel wat bejaarden onder, heren. Er zijn ook heel wat mensen bij die inderdaad al op hoge leeftijd zijn gekomen. Wilt u ze met uw genade omringen? Wilt u ze sterken in deze weg en bij dit verlies? En wilt u geven dat de roepstem die toch ook van dit sterven uitgaat nog zou mogen worden verstaan? En dat het dienstbaar mag zijn, heren, om de harten op u, de heren, te richten. Wij danken u voor alles wat u in haar hebt gegeven, ook in de kring van haar gezin en van haar familie. En voor de zorg die zij het dan jarenlang ook alleen, omdat haar man al zoveel jaren geleden weggenomen werd, aan haar kinderen en aan haar kleinkinderen heeft mogen besteden. Gedenk die familie, heren, in uw gunst en wees er bijzonder ook bij, als vrijdag de begrafenis zal moeten plaatsvinden en als donderdag de condoliantie zal zijn. Wilt u sterken en troosten en uw genadige nabijheid bewijzen. U kent elk mensenhart, heren. U hebt ook haar hart gekend, in haar worstelingen, in haar wanhoop bij tijden ook. In haar zorg ook over haar eigen ziel, waar ze maar geen licht en geen zicht op kon krijgen. Wij gedenken aan haar, heren, als iemand die heel wat geworsteld heeft. En wij bidden van u, geef dat uw genade en uw vertroostingen ook de nabestaanden mogen verklikken. Wij bidden van u, Heere, zegen uw woord voor ons allemaal en laat het een spoorslag zijn om u de Heere te zoeken terwijl gij nog te vinden zijt. Om u aan te roepen terwijl gij nog nabij zijt. Want daartoe laat ge uw woord toch verkondigen, God van alle genade. Zie op ons in ontferming ter neer en wil verzoening doen over al onze zonden. Maar heren, wij mogen voor onszelf bidden en we mogen voor bijzondere noden in onze eigen kring vragen. Maar wij staan in de gemeenschap met de kerk van heel deze wereld en overal, heren, waar uw volk vergadert, daar mag toch ook gemeenschap mee zijn. We hebben gemeenschappelijk op geloof beleden dat we delen met vele anderen tot aan de uiteinden van deze wereld. Heren, bescherm uw kerk, bewaar uw kerk, vertroost uw kerk, breid uw rijk uit, verheerlijk uw naam, door er nog velen toe te brengen tot de gemeente die zalig wordt. En haalt u ze dan uit alle volkeren en natiën van deze wereld, wil krachtig en heerlijk werken. En uw werk ook openbaar maken, heren. En het laten zien dat u sterker zijt dan de vorst der duisternis. Dat u zijn macht paal en perk stelt. En dat gij met uw almacht triomfeert. Ook in een wereld vol duisternis, vol angst, vol goddeloosheid ook. Heren, laat zo uw naam heerlijk zijn. Tot aan de einden der aarde toe. En wilt gij geven, heren, dat we er vertrouwen in mogen hebben. dat hoe het ook gaat, uw werk niet zal mislukken. En dat hoe het ook gaat en door welke diepten het ook zal moeten gaan, gij toch in het eind zult blijken te zijn de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En hoe waar uw woord dan ook zal blijken, dat de poorten der hel uw gemeente nooit hebben kunnen overweldigen. Heere, schenk geloof in die zaken. Schenk vertrouwen in uw werk en in de voltooiing ervan. En laat ons niet versagen, ook als de duisternis valt in deze wereld. En als her en der overal het licht lijkt te worden gedoofd. Schenk vertrouwen op uw woord. En doe ons leven uit dat woord. En dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 125, het eerste, tweede en vierde vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heer vertrouwt. En gelijk het geberg dat hoog gerezen om Salem ligt gespreid. En geef Heer de goeden uw zegen. 1, 2 en 4 van 125. Inmiddels krijgt u gelegenheid tot de dienst der offeranden en de collecte is voor de diaconie.
Thank you.
vanuit de belijdenis, zoals we die in het eerste geloofsartikel van de 12 artikelen vinden. Ik geloof in God de Vader, de algemeen, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Vanuit dat geloofsartikel en de belijdenis van Gods almacht, van God de schepper, is onze catechismus er ook toe gekomen om te spreken over wat de schepper nog altijd doet met het geschapene. Hij onderhoudt het en hij regeert het door zijn almachtige en door zijn alomtegenwoordige kracht, die we zijn voorzienigheid noemen. Dat heeft onze catechismus uitvoerig omstandig omschreven in zondag 9 en het eerste gedeelte van zondag 10. En onze catechismus zou de catechismus niet zijn, als ook nu niet, bij dit geloofsartikel, bij deze waarheid en de belijdenis ervan, gevraagd zou worden naar het nut daarvan. U kent onze catechismus, hoop ik, genoegzaam om te weten dat dat iedere keer weer aan de orde komt. Wat is daar nou het nut van? Wat levert u dat nu op als u dit gelooft en als u dat gelooft en als u zus belijdt en als u zo de waarheid Gods onderstreept? Wat is daar nou de bate van? Wel, wat baat het ons om te geloven in de voorzienigheid? Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dus met zo'n vraag komen wij natuurlijk ook wat de prediking betreft direct al op een heel praktisch terrein. Drie dingen worden hier in dit antwoord genoemd. U hebt ze onder het lezen van dit gedeelte van onze catechismus natuurlijk al zelf genoteerd. Drie dingen, drie afzonderlijke zaken die ook allemaal afzonderlijk even de aandacht verdienen. Het gaat in de eerste plaats om geduld. Dat is de eerste vrucht. De tweede vrucht is dankbaarheid. En de derde vrucht is een goed toevoorzicht. Nou leest u dat ouderwetse woord toevoorzicht dat we eigenlijk nooit meer gebruiken nu, maar als vertrouwen. Een goed vertrouwen. Dus drie vruchten: geduld, dankbaarheid en vertrouwen. Geduld en dankbaarheid, dat heeft dan te maken met wat we nu hier meemaken of mee kunnen maken. En vertrouwen, dat heeft te maken met wat de toekomst, de onbekende toekomst, zou kunnen brengen. We zullen ze alle drie afzonderlijk nagaan. Geduld allereerst. Wanneer heeft een mens geduld nodig? En waarom heeft een mens geduld nodig? In welke situatie vooral is geduld nodig? Nou, onze catechismus geeft dat aan. In tegens. En u begrijpt wel, dat haakt aan bij datgene wat al eerder beleden is. In zondag 9 hebben we die uitdrukking gevonden. Die uitdrukking, dit jammerdal. En we hebben toen gezien dat dat inderdaad niet te overdreven is, om het zo te zeggen. Want het leven hier op aarde is zo. Gelukkig is daarmee niet alles getypeerd. Er zijn ook nog andere zaken en dat weet onze catechismus ook, want straks komt dat aan de orde. Maar als het om de beschrijving, de omschrijving van dit leven op deze aarde gaat, tussen onze geboorte en ons sterven, inclusief ons sterven eigenlijk, dan kun je zeggen, ja, dan is het niet overdreven gezegd, dit jammerdal. Dan zegt Mozes ook terecht, het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Ik zal daar nu verder niet op ingaan, maar dat is toch de beleving ook. Ongetwijfeld, er zouden er zo 20, 40, misschien wel 80 in ons midden kunnen opstaan om te vertellen in welke diepe diepten ze geweest zijn. Ja, trouwens, zou het bij 80 blijven. zouden er nog niet veel meer zijn die als ze hun leven nog eens gaan terug, hun levensboek nog eens gaan terugbladeren, kunnen zeggen, toen gebeurde dat en toen was er die tegenslag en toen was er die moeite en toen heb ik met die zorgen moeten leven en toen was er die beproeving en toen waren er, en dan kun je nog wel even doorgaan. Wie weet er niet van? We zeggen met een spreekwoord, elk hart heeft zijn smart en elk huis kent zijn kruis. Tegenspoed. Hoe komt dat toch dat dat in deze wereld zo is? Nou, dat is eigenlijk heel snel te beantwoorden, want de enige verklaring die we vanuit het woord van God daarvoor kunnen geven, dat is, wij zijn van God afgevallen. En we hebben de bron van ons geluk, van onze voorspoed, van onze zaligheid verlaten. We hebben geluisterd naar hem die ons alleen maar ongelukkig bedoelt te maken. Maar we zijn volhard, we hebben volhard in het luisteren naar de stem van de verleider die de mensenmoordenaar is. We zijn zondaren geworden. We hebben gedaan wat kwaad is in Gods ogen. En toen ging dat allemaal gebeuren. Toen kwam de dood en toen kwamen er allerlei andere ellendige gevolgen. En toen gingen er dorens en distels groeien en toen werd het leven hard en moeilijk en zwaar. En toen vond de geboorte, zou de geboorte van kinderen plaatsvinden met smart en onder veel pijn en zorg en angst. En er zijn wat moeders die hun kinderen het leven gaven na het geboorte van hun kinderen zelf ook de dood ingegaan. En er zijn wat hun kinderen gepas geboren ook weer weggerukt en jong, onvolgroeid in het graf terecht gekomen. Ach, en denkt u maar aan al die kerkhoven en aan al die ziekenhuizen en aan al die plaatsen waar op de een of andere manier nog wat gedaan wordt om aan mensen barmhartigheid te bewijzen. Het is allemaal gekomen omdat we van God zijn afgevallen. En dat krijgt nu elk mens zo een keer gepresenteerd. En hoe moet je daar dan op reageren? Hoe moet je daar dan onder zijn? Ja, hoe is een mens daar dan onder? Ik weet wel, dat hangt een beetje af, een beetje van ons karakter. Je hebt mensen die nogal wat incasseren kunnen. En die nogal wat gelaten in dit leven staan. Je hebt ook mensen die eigenlijk heel weinig kunnen accepteren. En die al gauw wrevelig zijn, in verzet komen. Hoe reageert een mens op tegenspoed? Je vindt het in de Bijbel ook, mensen die tegenspoed krijgen. En je vindt in de Bijbel ook heel eerlijk hoe ze daaronder geweest zijn. Ik heb de vorige keer Asaf genoemd. En dat is natuurlijk het voorbeeld dat het sterk snelste in je gedachten komt. Maar laat ik Asaf nou niet noemen, laat ik nou David eens noemen. In de 39ste psalm. Weet u dat David ook zo ongedurig geweest is? Hij heeft wel gezegd, ik zal er niet over praten, ik zal mijn mond met een breidel bewaren, zolang de goddeloze nog tegenover me is. Hij heeft kennelijk een hoop last gehad van de goddeloze, die stond daar maar en die maakte het David maar moeilijk. Maar David zei, ik zal me niet laten verleiden om daartegen in te gaan. Ik zal me niet laten verleiden om harde woorden over God en over zijn leiding en over zijn voorzienigheid te spreken. David was van plan om onder de tegenspoeden te zwijgen. Maar wat ondervond hij? Je kan je mond wel houden. En je kan je mond wel met een breidel bewaren. Maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Dat is niet gering geweest, wat David toen van binnen voelde bruisen, voelde branden. En al zei hij het niet, over zijn gedachten was hij geen baas. En hij heeft in die moeilijke periode ondervonden dat hij niet vanuit zichzelf gewillig en geduldig kon aanvaarden wat God over hem beschikte. Hebt u het nooit meegemaakt? Als de weg moeilijk was, als het hoe langer hoe dieper ging en als er tegenslagen waren en als je gehoopt had dat dit of dat misschien baat zou brengen en dat er een keer in je lot zou komen en dat het alles maar uitbleef en dat de uitgestelde hoop het hart begon te krenken. Ook al zou je dan met David op die momenten je mond met een breidel willen bewaren en tegenover medemensen geen ondankbaarheid en ontevredenheid en murmureren willen laten blijken. Maar dat er toch een vuur in je binnenste begint te branden. En dat je er maar niet onder kunt komen. En dat je het uit de hand van de Heere toch eigenlijk niet kunt aanvaarden. Wat moet er nou gebeuren? De catechisme zegt, nou moet je leren geloven. Leren geloven in de voorzienigheid Gods. Leren geloven dat de Heere al die dingen bestuurt. Maar maakt het dat dan niet zwaarder? Als je dan gaat geloven dat God het zo over je beschikt heeft. Kon je nou nog zeggen dat mensen het gedaan hadden? Kon je anderen nog de schuld geven? Niet dat het dan helemaal gemakkelijk zou worden. Maar dan zou je in ieder geval niet de aanvechting in je binnenste voelen om de Heere de schuld te geven en de Heere te verdenken van ongerijmde dingen. Moeten we nou echt geloven dat die onvruchtbare jaren waar het antwoord 27 van spreekt en die krankheid en die tegenspoed uit Gods hand komt? Ja, maar net als ik vorige week zei, niet losgemaakt van dat geloof wat in zondag 9 beleden wordt. Anders kun je hoog uitkomen tot een vorm van doffe berusting. Maar verder niet. Maar dat is niet wat de Heere wil geven. Dat is het niet. Dat je jezelf troost en dat je elkaar troost met het wordt je van geen mensen aangedaan. Wat schiet je daar nou mee op met zo'n woord? Als dat nou je troost moet wezen, dat kan je smart nog vermeerderen. Nee, dan zal dat geloof het geloof moeten zijn dat in de 9e zondag verwoord wordt. En dat in zondag 10 in vraag en antwoord 27 ook aan de orde kwam. Dan zal in dat hele beleven van de tegenspoed toch weer gezien moeten worden dat er een vaderlijke hand is. En dat die God, schepper van de einden der aarde, onderhouder van ons lot, beschikker van ons lot, bestuurder van ons lot, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn vader is. Met andere woorden, je komt tot de rechte beleving van de tegenspoed en het geduld in de tegenspoed nooit, als er niet een hartelijke verbondenheid aan God is. Zolang God een onbekende voor je is, zolang God een verre God is, zal er zo vaak de verleiding zijn om van God harde dingen te denken. Maar wanneer wordt de mens teer, wanneer wordt de mens gewillig, wanneer wordt de mens geduldig, wanneer leert hij zich geduldig dragen? Niet als hij de schouders laat hangen en zijn hoofd maar buigt in die doffe berusting, maar als hij zijn hoofd opheft, te midden van al de lasten die hem drukken, en als hij het weer mag weten, en weer mag beoefenen, en weer mag geloven. Wat die vrouw in Bunschoten een keer tegen mij zei, die 4 kinderen verloren had. 1 op zee en die jongen was nooit meer gevonden. Hij heeft mij wel hard gekastijd, maar hij is mijn vader gebleven. Dan, als je het zo mag beleven, wat onze catechismus in zondag 7 aangereikt heeft, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader. En dan is die almachtige God een goede God. die echt met hart voor zijn kinderen zorgt. En die wel weet wat hij doet, al begrijp ik dat niet. Die wel weet waarom hij dat mij toeschikt, dat kwaad, dat leed, die pijn, die tegenslag. Die weet waarom hij dat doet, al zegt hij mij niet precies in alle details waarom dat nou juist op mijn pad komt. Want hij is niet alleen mijn vader, maar hij is ook mijn God. En hij heeft het te zeggen in mijn leven. En hij is ook mijn pottenbakker. En ik ben maar een brokje leem. En ik ben er tevreden mee als ik niet meer ben dan een brokje leem. Als ik maar op zijn schijven gevormd mag worden tot een vat waarin hij verheerlijkt wordt. Als ik zomaar mag dienen, niet als ik een brokje leem ben wat hij weggooit en waar hij nooit meer naar omkijkt. Maar als hij van mij maar maakt wat hij van me hebben wil. En als hij dat zo wil doen door tegenspoed, door kastijdingen, door beproevingen, dan is hij degene die beslist. En ik beslis het niet meer. En zo leert een mens zich geduldig dragen. Zo leert een mens wat geduld is. Een paar voorbeelden om dat te illustreren. Voorbeelden uit het woord van God, net als de vorige keren. Laat ik dat maar proberen vol te houden. Dat maakt het luisteren naar de catechismusprediking voor jonge mensen misschien ook wat gemakkelijker als ik er zo van die vensters in maak in de prediking. Wel, ik denk aan het voorbeeld van David. Nou, hebben we het zojuist ook over David gehad en toen hoorden we dat er een vuur in zijn overdenking brandde en dat zijn hart zwaar werd in zijn binnenste. Dat heeft David ook eerlijk onder woorden gebracht. Maar dat is niet alles wat we van David weten. Wij weten ook hoe het op bepaalde momenten in zijn leven anders ging. Er was een periode dat hij vluchten moest voor zijn zoon. Kunt u zich dat indenken, dat je vluchten moet omdat je zoon, degene die je als baby in je armen gehouden hebt, degene die je hebt geholpen om te leren lopen en te leren praten. Kun je indenken wat dat is als je zoon op een gegeven ogenblik de vuist tegen je opheft en je dood zweert. En als je zoon je uit huis verjaagt en als je voor je zoon op de vlucht moet. Dat is ontzettend. Nou ja, David heeft het meegemaakt dat Absalom zijn vader naar het leven stond. En David moest vluchten. En op zijn vlucht komt hij iemand tegen uit de familie van zijn voorganger, van Saul. Een zekere Simei. En Simei die ziet zijn dagen, die ziet nu perspectieven. David is voor hem altijd de vijand geweest. Zijn familielid Saul zat op de troon en nou zit David erop en dat heeft Simei nooit kunnen verkroppen. En als Simei ziet dat David moet vluchten, dan verheugt hij zich in de ellende van de koning. En dan zegt hij, ga uit, gij man des bloeds en gij Belials man. De Heere heeft op u doen wederkeren al het bloed van Sauls huis in wiens plaats gij geregeerd hebt. Nu heeft de Heere het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom uw zoon. Zie nu, gij zijt in uw ongeluk, omdat gij een man des bloeds zijt. Nou, dat ligt er ook niet om. Simei maakt van zijn hart geen moordkuil. Hij had dat nooit durven zeggen als David op de troon in Jeruzalem gezeten had. Dan had hij zulke taal nooit durven gebruiken. Maar nu David in zijn ongeluk is, nu durft Simei zich zo te uiten en te laten zien wat er diep in zijn hart leeft. Hij gunt het David. En hij gunt het van harte en hij vloekt David. En dan is er een uit het gezelschap van David, een zekere Abizai, een broer van Joab, die zegt tegen de koning, nou moet u dat blijven aanhoren, moet dat zo doorgaan, laat mij toch dat riviertje oversteken en die man een kopje kleiner maken, laat hem maar zijn kop wegnemen. Maar David zegt, nee Abizai, nee. Laat hem vloeken. Want de Heere heeft gezegd, vloek David. En wie zou ik dan zijn om te zeggen, wat hebt gij gedaan? De Heere heeft gezegd, vloek David. Want Abizai, ik heb het verdiend. Ik heb het verdiend. Hoe komt David zover? Het staat weer helder voor zijn aandacht wie hij zelf geweest is. Hij heeft zijn eigen eer te grappel. De Heere mijn ellende aanzien. En de Heere zal mij goed vergelden voor zijn vloekte deze dagen. Maar het is misschien. Want ernaar gemaakt heeft hij het niet. Helemaal niet. Dat is een stukje geduld in tegenspoed. Ik noem nog een ander voorbeeld. Wat eerder in het woord van God, in het boek Leviticus. In Leviticus 10 lees je die, het staat er maar in een paar woorden, die ontzettende geschiedenis. Je moet het je eens proberen voor te stellen wat daar staat in Leviticus 10. En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu namen een ieder zijn wierookvat en deden vuur daarin en legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des Heren, het welk hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht des Heren en verteerde hen. En ze stierven voor het aangezicht des Heren. En Mozes zeide tot Aaron, dat is het wat de Heere gesproken heeft, zeggende, in degene die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En voor het aangezicht van al het volk zal ik verheerlijkt worden. Zijn twee oudste jongens in één keer weg. Vuur van God uit de hemel. Een direct ingrijpen van de Heere in het heiligdom, omdat die zonen zich niet gehouden hadden aan de voorschriften die de Heere gegeven had en waarin het heel precies en nauwgezet luisterde in de eredienst in de tabernakel. Zij brachten vreemd vuur. Zij wilden het op hun eigen manier doen en God zegt, dat duld ik niet. En hij zond vuur van de hemel en daar waren ze verkoolde lichamen. En Mozes zegt tegen Aaron, dat is het nou wat God bedoelt als hij zegt, ik zal geheiligd worden in degene die tot mij naderen. Zo serieus neemt God het met de dingen in zijn heiligdom. Er kan niks tussen zitten. En Aaron, hij was vader. Hij had een hart voor die jongens. En daar ziet hij ze liggen. En Aaron zweeg stil. Dat staat er van Aaron. Aaron zweeg stil. Hij is het met God eens. Geduld in tegenspoed. Gemeente, het is een genadegave Gods als we het mogen zijn. Geduldig. Het is een werk dat de Heere in een mens werkt. Want je hebt het niet van jezelf. Hoe zou een mens dit nou kunnen opbrengen? Zoals David. Zoals Aaron. Hoe kun je nou zo onder de roede Gods buigen? Hoe kun je nou zo de roede die op je rug neerkomt en die hart treft en die pijn doet. Ook nog kussen zoals een psalm zegt. Dan wordt de roede zelfs gekust. Hoe kan dat? Alleen als je weet, hij heeft mij wel hard gekastijd. Maar hij is mijn vader gebleven. Alleen als je werkelijk bukt. En als je werkelijk buigt. En als je werkelijk mag blijven geloven. De Heere is recht. In al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart. Ik denk dat David daar wat van gevoeld heeft. Dat Aaron dat ondervonden heeft.
Hij troost het hart dat schrijend, maar dat mag toch wel als je kinderen daar liggen, schrijend tot hem vlucht. Zo geduld in tegenspoed. Maar je moet het wel van God ontvangen. Hij moet het door zijn Heilige Geest je wel leren, want anders blijft die vuist gepand. Of minstens, als dan de mond met een breidel gebreideld is, dan blijft daar toch dat vuur in je overdenking. Maar als God die genade geeft, dat de mens het met hem eens mag zijn, dat je hem, laat ik het maar zo zeggen, God mag laten. En dat je dan tegelijkertijd ook mag weten, maar die God, om Christus wil, mijn God, mijn Vader. Zou het nou niet de moeite waard zijn, gemeente, om naar die geloofskennis te staan? Om als de tegenspoeden er in ons leven zijn, toch ook zo getroost te wezen en zo ook geduld te mogen oefenen? Zou het niet de moeite waard zijn om zoveel andere dingen daar nou eens voor opzij te zetten? Echt opzij te zetten, om dit te mogen bereiken en tot deze geloofskennis te mogen komen. Om in de tegenspoed ook werkelijk dan te beleven wat het is dat hij door zijn genade mij ook een geduldig discipel, een geduldig kind maakt. Dat niet vraagt waarom, maar dat er tevreden mee is om God zijn gang te laten gaan, wetende dat hij het toch goed doet. Dat alle dingen, ook die dingen, ook dat wat David meemaakte, ook wat Aaron meemaakte, ook wat een ander meemaakt, dat al die dingen zullen meewerken ten goede. Dat is de eerste vrucht, geduld in tegenspoed. De tweede heeft ook te maken met het leven hier op aarde, dat is dankbaarheid in voorspoed. Nou, dat zal wel een stuk makkelijker zijn natuurlijk, hè. Dan hebben we niks op God aan te merken. Als hij voorspoed geeft, dan doet God het wel goed. Dan is er geen betere God dan de God die zo goed voor ons zorgt. Als wij werkelijk in voorspoed leven, als de zon over ons pad schijnt en als de dingen gaan zoals we graag wilden dat ze gingen en als we gezond zijn en krachten hebben en resultaten op ons werk zien en diploma na diploma kunnen behalen en als we in deze wereld mee kunnen komen en als de mensen ook nog een klein beetje respect voor ons hebben en die ons niet als een voetveeg behandelen, dan hebben we inderdaad reden tot dankbaarheid. Maar zijn we dan ook dankbaar? Zijn we dan ook dankbaar als de Heer ons misschien wel op een hele wonderlijke manier uitgered heeft uit grote gevaren, als hij ons genezen heeft na een ernstige ziekte, als hij ons uit de diepe put waarin we misschien zaten uitgehaald heeft en als de Heer een wending in ons droevig lot gebracht heeft, zodat we nou inderdaad voorspoed hebben, zijn we dan ook echt dankbaar? De vraag is natuurlijk, wat is dat dankbaarheid? Is dat een goed gevoel? Is dat een blij gevoel? Is dat zoiets als, ja, je bent in de beste stemming, je begint als het ware vanzelf te zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag bij dag met zijn gunst bewijzen. Dat kan natuurlijk best een uiting van echte dankbaarheid zijn. Maar echte dankbaarheid is toch nog weer wat meer dan alleen maar een psalm. Al is het de mooiste lofpsalm, al is dat 68, 145, al wou u de hele dag 150 zingen, dan is dankbaarheid toch nog wat anders. Ik bedoel, het is wat meer. Is God dan niet geïnteresseerd in wat wij met onze mond zeggen en wat we met onze mond zingen? Heeft dat geen waarde voor de Heer? Natuurlijk heeft dat waarde voor de Heer. Alles wat adem heeft, loven de Heer, dat is een oproep zelfs. Maar de Heer is er nou niet zozeer bij geïnteresseerd als dat alles is. Waar komt dat lied vandaan? Waar is het geboren? Waar zetelt de dankbaarheid? Waar leeft, waar behoef je dat geduld mee? U kent het woord uit Spreuken, behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen van het leven. Het zal een zaak van het hart moeten zijn. Zowel geduld als ook dankbaarheid. Waar wacht de Heere nou op in het leven van bevoorrechte mensen? Waar wacht de Heere nou op? Wat wil de Heere nou? In Micha 6 lezen we de vraag wat de Heere eigenlijk wil van zijn volk. En dan zegt de Heere, maar dat heb ik jullie toch bekend gemaakt. Micha 6. Waarmee zal ik de Heere tegenkomen, zegt het volk via de profeet. En mij bukken voor de hoge God. Waar heeft de Heere nou een welbehagen in? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers? Zal ik hem tegenkomen met eenjarige kalveren? Is dat nou wat de Heere van me verwacht? Dat ik uit mijn stal de beste dieren zal halen en die als offerande aan de Heere ga brengen om zo te demonstreren dat ik echt heel wat voor de Heere en voor de dienst van de Heere over heb. Zal de Heere een welgevallen hebben aan duizenden van rammen? Zal hij daarmee vereerd zijn als ik de offeranden vermenigvuldig en tot in de duizendtallen zelfs offeranden breng? Tienduizenden van oliebeken? Wil de Heere dat? Oh, hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen? Weldadigheid, liefde hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is het. En meer niet. En dan kunnen die tienduizenden van oliebeken achterwege blijven. En dan hoef je helemaal niet te doen wat hier ook nog even verondersteld wordt. Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding en de vrucht van mijn buik voor de zonde van mijn ziel? Helemaal niet. Het enige wat God vraagt, dat is samen te vatten in drie dingen. Recht doen, weldadigheid liefhebben en ootmoedig te wandelen met God. Als ik het nou zo eens mag zeggen, waar is de Heere nou in verheerlijkt? Waar doet de mens, ik zeg het heel simpel, waar doet de mens nou de Heere genoegen mee? Met dit. En dat is nou dankbaarheid. Want dan geeft zo iemand zichzelf. Dan geeft zo iemand zichzelf. Niet iets van zichzelf. Schapen, kalveren, weet ik wat allemaal meer. Dat is allemaal nog zo goedkoop. Want daar zit het hart niet in. Maar echte dankbaarheid zit daarin. Wat Psalm 50 zegt. Wie dankbaar het hart mij biedt. Ter offerand. Die geeft mij eer. Geduld moet je leren. Geduld moet je ontvangen. Eigenlijk als gave van de Heilige Geest. Dankbaarheid moet je ook ontvangen. Zeg maar niet dat het zo makkelijk is om zo dankbaar te zijn. Om met de weldaden die God heeft gegeven niet eens tevreden te zijn. Maar niet te rusten voordat je de weldoener hebt. Zeg nou niet dat dat gemakkelijk is. Makkelijker, veel makkelijker zou zijn als je dit gaf, dat deed, zus deed. Maar recht doen. Weldadigheid liefhebben. Of neem nou alleen dat laatste. Ootmoedig te wandelen met God. De verborgen omgang met de Heere betrachten. Niks doen waar je de Heere niet bij nodig hebt. Niets doen. Zonder dat je de Heere erover geraadpleegd hebt. Niets doen. Zonder dat je de Heere gevraagd hebt. Heere, vindt u het goed? Wat wilt gij dat ik doen zal? Bij de grote dingen. En bij de kleine dingen van je leven. Juist als het zo voorspoedig is. De Heere nodig te hebben. We hebben de Heere vaak nodig. Pas. Als het misgaat in ons leven, nietwaar, dan vermenigvuldigen onze gebeden. En dan roepen we hem aan en, oh ja, dan heeft de mens soms in zijn nood God zo hard nodig. Maar nou in voorspoed, als de Heere de zon over je pad laat schijnen. Dankbaar. En dan dankbaarheid in de zin, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? dan is de oppervlakkigheid er ook uit. Want de oppervlakkigheid die kan nog heel goed gepaard gaan met luidkeels zingen. En met allerlei mooie woorden. En met allerlei hartelijke dankwoorden in gebeden geuit. Dan kan de oppervlakkigheid er nog bovenop liggen. En dat ziet de mens vaak niet, maar dat ziet God wel. Maar ootmoedig te wandelen met God. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Om zo de eer des Heren werkelijk te zoeken. Misschien komt er dan nou niet zo direct een psalm of een ander lied over je lippen. Dat kan even goed ook wel erbij gepaard gaan. Maar dat hart, zie je wel. De Heere is het zo waard. Hij is zo goed. Hij is zo'n overvloeiende fontein van alle goede gaven. Hij heeft er zo'n recht op dat ik nooit meer een gedachte denk waar hij niet in de eerste plaats in inneemt. Dat ik nooit meer iets doe of ik moet hem gekend en erkend hebben. De Heere is het zo waard. Om met mijn hele hart bemind te worden. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Wie doet dat? Als je het geleerd hebt. In voorspoed. Dankbaar. En ik leg maar weer dat verband naar het voorafgaande gedeelte van onze catechismus. Als je het geleerd hebt dat al die weldaden en al die zegeningen en heel die voorspoed van mijn kant onverdiend is. Maar dat dat nou komt omdat hij zo'n goedertieren God is. En omdat hij mij aanziet in zijn Zoon de Heere Jezus. En omdat ik uit de volheid van zijn genade mag ontvangen. Genade voor genade. Omdat hij mijn God en mijn Vader geworden is, om Christus wil. Geduld, we leerden het eigenlijk alleen maar in gemeenschap met het geloof in de waarachtige voorzienigheid. Gods God is om Christus wil, mijn Vader. Dankbaarheid jegens die God kan ook alleen maar in hetzelfde kader geplaatst worden en in hetzelfde verband geleerd worden. Dat is dan wat deze tijd betreft. Tegenspoed, voorspoed, dat is het nu. Maar, nou de toekomst. Daar weet je niks van. Maar, daar sta je toch niet onbezorgd tegenover. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren in ons persoonlijk leven? Wat gaat er gebeuren in het leven van je gezin? Wat gaat er gebeuren in het leven van deze wereld? We hoeven daar niet over te speculeren, dat is allemaal nutteloos overigens. Niemand weet het. Maar je kunt niet zeggen dat je altijd onbezorgd kunt leven. Dat is de realiteit ook miskennen. We leven nou eenmaal in dat jammerdal, nietwaar? En er kan zomaar een donkere wolk boven je hoofd komen hangen. Je leeft nou in voorspoed. Je hebt nou alle reden tot dankbaarheid, maar is dat morgen nog zo? Wat wordt er morgen ontdekt? Of wat krijg je morgen te horen? Of volgende week? En het is niet irreëel natuurlijk om de geschiedenis van deze wereld te beschouwen in het licht van wat de Heere er zelf van geopenbaard heeft. En al zou je niet eens je conclusies hoeven te trekken op grond van de ontwikkelingen die echt niet zodanig zijn dat je kunt zeggen, nou dat gaat de goede kant op. Want niemand kan dat tegenwoordig meer volhouden dat wij een heilstijd tegemoet gaan. Er gebeurt elk jaar zoveel dat ons vertelt dat, ja, dat we eerder de realiteit eerder spreekt van rampen en calamiteiten. Dan dat je kunt zeggen, nou dat zal allemaal wel een paradijstoestand worden. Die dromen die zijn al lang verbroken en verdwenen. Maar zelfs al zou je die conclusies op grond van de werkelijkheid die je in de krant leest niet eens trekken. Dan weet je dat het woord van God ons een aantal dingen vertelt over datgene wat er nog staat te gebeuren in deze wereld. Dan gaan er straks paarden draven in deze wereld. En die brengen oordelen, leest u het boek Openbaring. Dan komt er straks de mens van de wetteloosheid. De mens der zonde, de antichrist, die zich in de tempel Gods vertonen zal. Dat hij God is en die aangebeden wil worden. En dan komt de tijd dat degenen die het merkteken van het lam hebben, niet meer kunnen kopen en verkopen. Wanneer dat zal zijn, ik weet het ook niet. Maar het staat in het woord van God. En zoals alles van het woord van God waarachtig en getrouw is, zo zullen deze dingen ook gaan geschieden. En dan. Dan moet een mens vertrouwen hebben. Vertrouwen op onze getrouwe God. En daar heb je het weer. Vader. In alles wat ons nog toekomen kan. Een goed vertrouwen hebben. Op onze getrouwe God. En Vader. En wie kan dat? Ja, die dat geheim geleerd heeft. Die achter dat bloed van Christus een toevlucht heeft mogen zoeken. En die daar ook een toevlucht heeft mogen vinden. Wie zijn dat? Dat zijn die mensen die met hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing hebben leren wenden. Die het leven in eigen hand niet meer konden houden, die zichzelf ook niet meer konden redden, maar die als armen en behoeftigen gevlucht zijn naar die enige zaligmaker. En toen ze zijn woord hoorden, en toen ze dat woord van hem hoorden spreken over zijn zoekende zondaarsliefde en zijn zelfopofferende liefde, en zijn alle zondebedekkende bloed, toen is dat in hun leven tot een eeuwige zegen geworden. En ze hebben hun hoop op God leren stellen door en terwille van deze zaligmaker Jezus Christus. En ze hebben een schuilplaats mogen zoeken en vinden, onder veel vertwijfeling wellicht en onder veel bestrijding ook nog. Maar toch, de ondertoon van hun leven is hoe langer hoe meer geworden. Bij die God en bij zijn Christus te mogen schuilen voor tijd en eeuwigheid. En van zulke mensen zegt de apostel Paulus, wat zullen wij dan zeggen tot deze dingen? Zo God voor ons is, ook met het oog op de toekomst. Ook als het donker wordt, ook als het moeilijk wordt, ook als het nog zwaarder wordt, ook als de oordelen losbreken, ook als er ik weet niet wat voor rampen zouden plaatsvinden, ook als je je haren te bergen voelt rijzen, ook als je de schrik om je hart slaat bij allerlei dingen die nog zouden kunnen gebeuren, zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Als dat toch waar is, zegt Paulus, dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar als je dat nou weten mag door genade, dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem terwille van uw zonden heeft overgegeven. Als God dat ervoor overgehad heeft, zijn eigen zoon in de dood gegeven. En als Christus dat ervoor heeft willen doen om een mens te redden van het verderf. En je mag weten, je mag er hoop op hebben dat dat ook voor u gebeurd is. Zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Laat de duivel dan komen en laten de vijanden dan komen. Maar wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardigt. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Wat meer is die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand Gods is. En onthoud het. Die ook voor ons bidt. En in zijn handen ligt het. Daarom, wie zal ons nou scheiden van de liefde van Christus? Gaat het gebeuren dat er verdrukking komt, dat de kerk door de diepten van de verdrukking heen moet? Gaat het gebeuren dat Gods kinderen door allerlei benauwdheden heen moeten? Gaat het gebeuren, zoals het vroeger ook wel gebeurd is, dat er tijden van vervolging gaan losbreken? Honger, naaktheid, gevaar, Op zwaard gaat het gebeuren wat een psalm zegt. Want om uwentwil worden we de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting. Gaat dat allemaal gebeuren? Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Oh nee, niet in mijn eigen krachten. Niet omdat ik zo sterk ben en omdat ik zo standvastig ben en omdat ik zo sterk geloof heb. Want dat geloof, dat is ook niks waard. Eén windvlaag en het ligt vlak en het is tegen de grond gewaaid. Hé, in mezelf ben ik niet meer dan een rokende vlaswiek en een gekrookt riet. Maar overwinnaar door hem die ons lief gehad heeft. En dan gaat Paulus zijn lied zingen. Hij is er al mee bezig, maar dan krijgt hij het hoogste woord. En dan inderdaad, dan spreekt hij in de volle overtuiging, in het geloof, in de voorzienigheid Gods en met dat goede toevoorzicht op zijn getrouwe God en Vader. Ik ben verzekerd, zegt Paulus. Het is geen grootspraak, het is geloofstaal. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel van vlees en bloed of een geestelijk schepsel in de zwarte gedaante van de helm, de helle hond uit de afgrond, ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Al die schepselen zijn in Gods hand, zelfs de duivel. Die duivelen die een legio huisden, ze konden niet uit zichzelf in de zwijnen varen. Ze moesten er eerst permissie van de Heere Jezus voor hebben. Zo is ook de duivel nog gebonden. Job wordt zwaar bezocht door de duivel. En de Heere heeft de duivel er daar vrije hand in gegeven. Maar de Heere heeft hem tegelijkertijd zijn beperkingen opgelegd. Tast zijn leven niet aan, duivel. Blijf van zijn leven af. Al de schepselen zijn in zijn hand. Ten slotte ook nog de antichrist. En al die vijanden die er al geweest zijn, ze konden nooit verder gaan dan de Heere permissie gaf. En soms heeft de Heere die vijanden echt helemaal aan de teugels gelegd. Soms heeft de Heere de muil van de leeuwen toegestopt. Toen Daniel in de leeuwenkuil terecht kwam, toen hebben die hongerige leeuwen, die best een prooi lusten, de moed niet gehad om David maar één schrammetje Daniel één schrammetje toe te brengen. En toen heeft de Heere in diezelfde tijd de kracht van het vuur gedoofd. Zodat dat vuur echt wel vuur was. Want dat is wel gebleken. Waaruit is dat gebleken, jongens en meisjes, dat dat vuur echt vuur was? De banden waarmee die vrienden van Daniel gebonden waren, die waren wel verteerd in het vuur. Die waren wel verdwenen. Maar hun kleren waren er niet door aangeraakt. En hun haar was er niet door verteerd. Er was zelfs geen reuk van vuur aan hen te bespeuren achteraf. Het was toch echt vuur. Maar de Heere heeft de kracht van het vuur geblust. Soms doet de Heere dat zo. Om zichzelf een naam te maken. En als het hem behaagt om zo de vijanden te laten voelen dat ze tegen zijn wil zich niet roeren en bewegen kunnen. En soms doet de Heere het niet. Want er zijn ook mensen in het vuur geworpen en die zijn wel verbrand. Dat is ook gebeurd. Soms behaagt het de Heer om zijn kinderen zo via de vuurdood op te nemen in heerlijkheid. Soms behaagt het de Heer om langs een voor ons onbegrijpelijke weg de ziel van zijn kinderen te verlossen. Zeker de vijanden hebben soms macht om het lichaam te doden. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Maar hij zegt tegen zijn discipelen, vrees niet voor hen. Ze kunnen wel het lichaam doden. Maar van je ziel moeten ze toch afblijven. Dan kunnen ze je geen schade aan berokkenen. En als jij geleerd hebt om je ziel aan God toe te vertrouwen, om je ziel in de handen van de Heere Jezus toe te vertrouwen, dan ligt die veilig. Voor tijd en eeuwigheid. En dan kun je toch, ondanks alles wat er nog gebeuren kan, de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan. De schapen. Heeft hij het niet gezegd. En het is de goede herder die het zei en die bewezen heeft dat hij een goede herder is. Hij heeft zelf gezegd van de goede herder dat hij zijn leven voor zijn schapen stelt. En als het moet gebeuren, als het niet anders kan, dan offert de herder zich voor zijn schapen op. En dat heeft deze herder gedaan. Zich tot in de dood gegeven voor zijn schapen. Maar hij is opgestaan. Hij leeft. En hij heeft het, deze goede herder, met dat goede herdershart, met dat liefdevolle herdershart, hij heeft het tegen zijn schapen gezegd. En daar zitten schapen bij van volwassen leeftijd. En daar zitten schapen bij die nog maar net op de wereld waren. De lammetjes die hij in zijn schoot draagt. Hij heeft het van al zijn schapen gezegd. En ze mogen er getroost mee zijn. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En ze zullen niet verloren gaan. Gemeente, ik zei zo pas toen het over het geduld ging. Is er nou niet alles voor te zeggen? En allerlei dingen, allerlei rompslomp waar we soms zo mee bezig en bezet zijn. Nu eens opzij te zetten en achter ons te laten. Om te leren kennen dit genadegeheim. God is om Christus wil mijn God. God is om Christus wil mijn genadige Vader. En dan leer ik het vanuit hem. Geduld in tegenspoed, dankbaarheid in voorspoed. En als ik naar de toekomst kijk en ik weet het niet, dan weet ik het toch wel. Dan wel, ja. Goed vertrouwen op mijn getrouwe God en Vader. Dat hij ervoor zorgen zal dat al die dingen mij tenslotte niet kunnen deren. En dat niets mij van zijn liefde zal kunnen scheiden. Moet ik niet omkeren. Het is niet mijn liefde die me vasthoudt. Mijn liefde voor hem. Maar het is zijn liefde voor mij. Amen. We zingen Psalm 121, het tweede en het vierde vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Heer, het past ons inderdaad om uw naam met dankzegging te erkennen. Want u hebt vandaag ook weer arbeid aan ons besteed en ons uw heilig woord doen horen. Heer, ook vanavond hebben we dat weer mogen beluisteren. Als het ging over de vrucht die het geloof in de voorzienigheid Gods met zich brengt. Wat een heerlijke vrucht, zelfs in het meervoud. Wat een zegen, Heer, als we zo door dit leven mogen gaan. Geduldig in tijden van tegenspoed, maar ook echt dankbaar in toewijding aan u in dagen van voorspoed. En als het naar de toekomst toe gaat, Heer, in dat stille vertrouwen. Dat alles in uw hand mag geven. En dat alles uit uw hand mag verwachten. En dat stil achter u de Heere aankomt. En dat zo sterk in vertrouwen leeft. Dat we het weten. Hoe hij het ook doet, ik weet het niet en ik begrijp het ook niet altijd. Maar hij doet het goed. Het kan niet anders. Want hij is mijn getrouwe God. En zalig maken. Heren, wij bidden u om dat geloof. We hebben het niet van onszelf. We bidden u ook om die vruchten. We hebben ze ook niet van onszelf. We maken ze ook niet. We maken ze bij elkaar ook niet. We praten het elkaar niet aan. En bewaar ons er maar voor dat we het elkaar zouden aanpraten. Maar geef dat we het van u, van dus op de school van uw geest mogen leren. Om zo welgetroost te kunnen leven. Want dat is inderdaad een welgetroost leven. En al zo, als het dan moet gebeuren, ook zalig te kunnen sterven. Gedenk ons in uw genade, o God. En wees met ons in de week die wij ingingen, bekwaam tot ons werk. Wilt u onze arbeid zegenen, wat we ook doen. Onze kinderen ook, heren, maak het in alle dingen wel. En bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons van afwijken van uw wegen. Bewaar ons voor dingen die voor u niet bestaan kunnen. Heere, behoed ons en verleid ons en zegen ons. Amen. Psalm 22, het 14e vers, eerlang gedenkt hieraan het wereld rond.
heen in vrede en draagt met uw Gods zegening. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.